Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Zoon, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere, der legerscharen God zijn mij uw huis en tempel zangen. Gemeente, wij gaan zingen van Psalm 84, de versen 1 en 6. Psalm 84, vers 1 en 6. Gemeente, doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de apostolische geloofsbelijdenis en zingen daarna uit het gebed des Heeren het 9e vers. Want U is het koninkrijk, o Heer, U is de kracht. U is al de eer. 9e vers van het gebed des Heeren nadat we ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing vindt u in Psalm 25. Wij noemen u Psalm 25. Een psalm van David. Tot U, o Heere, hef ik mijn ziel op, mijn God, op U vertrouw ik. Laat mij niet beschaamd worden, laat mijn vijanden niet van vreugde opspringen over mij. Ja, allen die U verwachten zullen niet beschaamd worden. Zij zullen beschaamd worden die trouweloos handelen zonder oorzaak. Heere, maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden, leid mij in Uw waarheid. En leer mij, want Gij zijt de God van mijn heil, U verwacht ik de ganse dag. Gedenk, Heere, Uw barmhartigheden en Uw goedertierenheden, want die zijn van eeuwigheid. Gedenk niet de zonde mijner jonkheid, doch mijner overtredingen. Gedenk mijner naar Uw goedertierenheid, om Uw goedheid wil, o Heere. De Heere is goed en recht. Daarom zal Hij de zondaars onderwijzen in de weg. Hij zal de zachtmoedige leiden in het recht en Hij zal de zachtmoedige zijn weg leren. Alle paden des Heeren zijn goede tierenheid en waarheid voor degenen die zijn verbond en zijn getuigenissen bewaren. Om Uw naams wil, Heeren, zo vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Wie is de man die de Heeren vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die Hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Mijn ogen zijn gedurig op de Heeren, want hij zal mijn voeten uit het net uitvoeren. Wend u tot mij en wees mij genadig, want ik ben eenzaam en ellendig. De benauwdheden mijns harten hebben zich wijd uitgestrekt. Voer mij uit mijn noden. Aanzien mijn ellende en mijn moeite en neem weg al mijn zonden. Aanzien mijn vijanden, want zij vermenigvuldigen en ze haten mij met een wrevelige haat. Bewaar mijn ziel en red mij. Laat mij niet beschaamd worden, want ik betrouw op u. Laat oprechtheid en vroomheid mij behoeden, want ik verwacht u. O God, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in dit gedeelte, Psalm 25, de versen 12 tot en met 14. De versen 12 tot en met 14. Wie is de man die de Heere vreest? Hij zal hem onderwijzen in de weg die hij zal hebben te verkiezen. Zijn ziel zal vernachten in het goede en zijn zaad zal de aarde beërven. De verborgenheid des Heeren is voor degenen die hem vrezen en zijn verbond om hun die bekend te maken. Tot zover bidden wij de Heeren samen om zijn zegen. Heren, we hebben al zingend gebeden om uw leiding. Heren, maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. Kennelijk kennen wij uw wegen niet. Moeten we geholpen worden, geleid worden van stap tot stap. En daartoe hebt gij uw woord gegeven. Uw woord als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad. En nu komen wij u bidden, schenk ons de hulp van uw geest. Zend uw licht en uw waarheid neder, opdat die ons leiden. Leiden tot de Heere Jezus Christus. Want wij allen, zoals we hier zijn, hebben zijn verzoenend bloed onmisbaar nodig tot zaligheid. Immers buiten Christus Jezus is er geen leven. Wat we er ook voor houden. Hij is het leven. Hij heeft het zelf gezegd en zouden we twijfelen aan zijn woorden. Ik ben de weg. Ik ben de waarheid. En ik ben het leven. Wie mij vindt, die vindt het leven en trekt een welgevallen van de Heere. En Heere, dan hoeven we niet in de hemel op te klimmen, ook niet in de afgrond neer te dalen. Dan bent u nabij, in uw woord. En wij hopen u te prediken, o Heer Jezus Christus, dat we het met een Paulus mogen zeggen, we weten niet anders te prediken dan Jezus Christus. En dien gekruisigd, opdat ook vanavond zondaren mogen zien op hem, die in zijn volkomen offerande alles heeft volbracht wat nodig is tot zaligheid. Zie op mij en word behouden. O, en dan roept hij ons ook vanavond op om dat te doen. Heere, ontferm u over ons, zowel in het spreken als in het luisteren. O, wee ons er indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. Heere, bewaar ons voordat wij aan de ernst van de boodschap voorbij zouden gaan. maar dat we er werkelijk ons nut mee mogen doen. Gebruik mogen maken van hem die het gezegd heeft. Wat wilt gij dat ik u doen zal? En dan mogen we het zeggen, Heer, wat het ook maar zou zijn in ons persoonlijk hart en leven. Zegen ons in de verkondiging en zegen ons in het luisteren naar uw woord. Bewaar ons voor de zonde. Wij bidden het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag uw gave geven. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte voor het onderhoudsfonds kerkelijke gebouwen. Verder deelt de kerkraad u mede dat dominee Voets heeft bedankt voor het beroep naar Syriëns land. En wij gaan zingen van Psalm 25, de versen 2, 3 en 6. Heren, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. En wat er verder volgt in de versen 2, 3 en 6 van Psalm 25. gemeente, wie kent het niet? Psalm 25, vers 6. Ik heb goed gekeken naar de gemeente onder het zingen van deze psalm. En eigenlijk zong iedereen mee. We kennen die psalm ook allemaal uit ons hoofd. Ik denk dat voor de meeste geldt dat het de tweede psalm geweest is in hun leven die ze uit het hoofd hebben geleerd. Het begon met opent uw mond en vervolgens wie heeft lust de Heere te vrezen. Dus eigenlijk is die vraag van wie heeft daar nou zin in om de Heere, ik zeg nou maar met mijn eigen woorden, lief te hebben. Wie heeft daar lust in? Die vraag is eigenlijk al aan ons gesteld toen we nog maar net in staat bleken om dat versje uit ons hoofd te leren. Dus je kunt wel nagaan hoe de Heere God al bezig is van onze kindse jaren af om ons vooral maar de vrezen des Heeren te leren. En is het dan nu niet de hoogste tijd om daar dus een onderzoek naar te doen aan de hand van dit schriftgedeelte? Daar is al een gelegenheid toe vanavond. Want wie heeft lust de Heere te vrezen? Dat is een vraag die aan ons hart gelegd wordt. Zo hebben we hem ook te verstaan. Wie van ons heeft lust de Heere te vrezen? Dat komt heel persoonlijk naar je toe. Dus ik zou zeggen, geef daar nou in je hart antwoord op dit moment. Wie heeft er nou lust om de Heere lief te hebben, te dienen, te vrezen als het allerhoogste en eeuwig goed? En we weten dat de Heere meeluistert. Nou, we hebben ons antwoord gegeven. En als je nu van harte ja gezegd hebt, dan mag ik je van Gods wegen gelukkig prijzen. Want wel gelukzalig is hij die de Heere vreest. En we zullen straks ook allemaal horen wat dat betekent. Wat je van de Heere allemaal ontvangt. Als je hem mag liefhebben. Hoe je van de Heere mag genieten. Want daar zal het met name over gaan vanavond. Of heb je voluit nee gezegd? Ik heb er absoluut geen zin in. We moeten elkaar eerlijk behandelen in de prediking. We mogen niet met loze kalk pleisteren. Wij mogen u en jou de bloemhoven niet injagen. Als je nee moet zeggen op de vraag wie heeft lust de Heere te vrezen, ik niet. Dan moet ik u zeggen rampzalig ben je. Want dan openbaart u uzelf als een vijand van Christus. En dan zegt de Bijbel, wee onze. Indien wij op zo'n grote zaligheid geen acht geven. De mens die denkt het zonder de Heer Jezus te kunnen redden, die komt eeuwig om. Jezus die zegt het zo. Wie in mij niet gelooft, die is alreeds veroordeeld. Maar, dat zeg ik er gelijk bij, hij heeft geen lust in je ondergang, maar in je bekering en in je leven. Ook vanavond gaat er weer mest om de levensboom en je mest een boom, opdat hij vruchten zal voortbrengen. Dat is de bedoeling, daar ziet de landman naar uit. En dan zijn er wellicht nog twijfelaars onder ons. Ik zal ze maar noemen de mensen van ja maar. Ja, ik heb lust de Heere te vrezen. Maar ik kan het niet. Dominee, hoe moet dat dan? Zondags, als ik zo onder de prediking zit, dan denk ik, ja, het moet anders. Het kan zo niet blijven. Ik kan niet onbekeerd voortleven. En dan maandags, dan komt er eigenlijk alweer niks meer van terecht. En dat zijn de mensen die blijven tobben. Waarom? Omdat ze zichzelf tot de maat stellen. Ja, omdat ze denken dat ze nog in staat zijn om zelf een beter mens te worden. Nou, ik zal u zeggen, het is te vergeefs. Want zo de Heeren het huis niet bouwt, te vergeefs arbeiden er zelfs bouwlieden daaraan. En wat is het dan nodig om onderwijs te ontvangen? Nou, dat geeft de Heer. Want dat staat toch onmiddellijk achter deze vraag in onze tekst. Wie is de man die de Heer vreest? Lees maar door. Hij zal hem onderwijzen van de weg die hij heeft te verkiezen. De Heer belooft dus zelf dat onderwijs te geven en dat doet hij ook. En de Heer geeft onderwijs over wie hij zelf is. En hij geeft onderwijs over wie wij zijn. Zodat je leren mag om lust te krijgen in Gods woord en in Gods dienst. Zodat je tenslotte geheel afhankelijk mag weten van de Heer Jezus Christus. Als de Heer Jezus Christus, die het van zichzelf gezegd heeft, want dat kunnen we in ieder geval nu al wel vaststellen. Als wij vragen naar de weg, dan heeft God die onder de oude bedeling geopenbaard in zijn Torah, in zijn wet en in de dienst der offeran. Maar in Christus Jezus heeft hij een nieuwe, een verse staat er. Een verse, dat is een nieuwe en levende weg geopenbaard. En hij zegt het, ik ben de weg. En diezelfde Jezus zegt, zonder mij kun je niks doen. Dus, de Heere vrezen zonder de Heere Jezus, dat is een onmogelijke opgave. En de Heere vrezen met de Heere Jezus, dat is gaaf. Gave van de Heere. Hij zal onderwijzen. Ik ben van de week met deze tekst bezig geweest en toen ik deze vraag las, wie is de man die de Heere vreest, mag u gerust weten wat er allereerst bij mijzelf boven kwam. Ik moest direct aan de Heere Jezus denken. Ik dacht, Heer Jezus, u hebt als kind deze psalm ook geleerd. Niet op de manier zoals wij hem geleerd hebben natuurlijk, maar die Joodse kinderen die moesten zo'n psalm helemaal uit hun hoofd leren. Onbereikt. De Heer Jezus ook. Daar is ongetwijfeld een moment geweest dat moeder Maria gezegd heeft, Jezus, we gaan eens psalm 25 leren. En die moesten net zoveel moeite voordoen als alle kinderen. Voor hun versje te leren. Komt je niet aanwaaien. Regeltje voor regeltje. Tekstvers voor tekstvers in dit verband. En dan komt er bij Jezus dus ook een moment in zijn leven. Dat het werkelijk gaat doordringen wat hij uit zijn hoofd heeft geleerd. Want dat is voor ons ook nodig. Dat wij de dingen die we uit ons hoofd geleerd hebben toch op een gegeven moment gaan verstaan. En dat is bij de Heer Jezus ook gebeurd. En dan kan ik me zo voorstellen als Jezus dan Psalm 25 leest of uit zijn hoofd opzegt. En hij komt bij deze vraag. Wie is de man die de Heere vreest? Dat hij met heel zijn hart heeft gezegd. Ik Heere. Ik Heere die al mijn blijdschap in u vindt. Was het niet zijn spijze en zijn drank om te doen de wil van zijn hemelse vader. En daarin is hij zijn kerk, zijn gemeente, zijn bruidsgemeente voorgegaan. De blijdschap van de Heere zal onze sterkte zijn, staat er in de schrift. Nou, alleen door die blijdschap van de Heer Jezus Christus krijgen wij een vermaak in het houden van Gods geboden. Putten allen die geloven mogen in de Heer Jezus Christus uit hem hun kracht. Zo gaan ze van kracht tot kracht steeds voort. Hoe leert iedere zondaar die de Heer Jezus Christus nodig krijgt, het 9e vers van de 10 geboden des Heren in berijmde versie, te spellen? We gaan hem straks zingen. pracht. En leg je hart er nou eens naast, of dat nou zo is. Och, of wij uw geboon volbracht. Gena, o hoogste majesteit, daar heb je dus kennelijk genade voor nodig. Dat is wat anders dan een wettische dienstbaarheid, dat merk je wel. Gena, o hoogste majesteit. Gun door het geloof in Christus de kracht om die te doen uit dankbaarheid. Dus hij loopt voorop. Jezus gaat ons voor op het levensspoor. Hij is de voorloper. Hij is de voorzanger. Hij is de voorbidder. Hij is alles. En wat de genade, als we dat mogen leren, gemeenten ook beamen. In dit licht bezien is het ook zo bevrijdend om te horen dat er op die vraag wie is de man die de Heere vreest als antwoord volgt. Hij, dat is de Heere zelf, zal hem onderwijzen gaande de weg die hij heeft te verkiezen. En dat is nou precies wat David om bidt. Heere, zegt hij, maak mij uw wegen bekend en uw paden. En dan is dit het antwoord. Hij zal u onderwijzen in de weg die gij hebt te verkiezen. En dat gebed, Heere, maak me uw wegen, dat blijft in het leven van een kind van de Heere. Een actueel gebed, daar kom je nooit bovenuit. Ik herinner mijn dierbare moeder, een godvrezende vrouw, die heeft het tot haar 89ste jaar gezongen. Iedere dag, als ze de afwas deed. 'S Middags, aan de aanrecht. Zodra de kraan begon te lopen, zong ze, Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Wat zijn er die wegen van de Heere? Nou, Oud Testament is natuurlijk de Torah. Het wandelen naar Gods geboden. Oud Testament is gezegd te leven in de vrezen van de Heere. Maar je merkt dan ook onmiddellijk als God daarin onderwijst. Dat dat dus ook geen menselijke prestatie is. Nee, God zelf is de onderwijzer. En wat de misverstanden zijn er ook dienaangaande geweest. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Mensen die zonder dat persoonlijke onderwijs van de Heer hun eigen godsdienstige wegen en paden gingen. Vele Joden waren er toch die meenden goden te kunnen behagen met hun wettische levenswandel. Een leven van raak niet, smaak niet en roer niet aan. Saulus van Tarsus, Paulus later genaamd, was ook zo'n man. Hij zegt van zichzelf dat hij naar de wet onberispelijk was. En wat heeft hij dan mogen leren door Gods genade? Zij ijveren wel, zegt hij, maar zonder verstand. Altijd maar bezig om eigen gerechtigheid op te richten. En die wettische godsdienst is natuurlijk nog springlevend. Dat is op onze huid geschreven. Een godsdienst zonder geloof, zonder liefde, koel, beredeneerd, altijd strijden voor de vorm. Weet u wat de Heere ervan zegt? Dit volk nadert wel tot mij met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van mij. En daar is ook een groot aantal mensen. En dat is met name in onze kerk het geval, denk ik. Mensen die het allemaal wel geloven, daar is geen inhoud en daar is geen vorm. Genoeg hebben aan wat godsdienstige fraai. Kerkgang en wat formaliteiten van bijbellezen en bidden. Maar het hart is er niet in, evenmin als dat is in een wettische godsdienst. En de Heer is alleen maar tevreden met ons hart, nietwaar? Als wij een relatie hebben met iemand, En het hart klopt niet in de relatie. Wat stelt zo'n relatie dan voor? De Heere zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En dat gebeurt wanneer? Nou, heel eenvoudig, de schrift zegt wanneer de liefde Gods in de harten wordt uitgestort. Als de Heilige Geest dat heerlijke werk van de levendmaking in u en mijn hart tot stand brengt. Als we van dood levend worden gemaakt. Als we niet meer zo koelbloedig onder de prediking kunnen zitten als dat we heel ons leven hebben gedaan. Alsof het een praatje voor de vaak is zo te luisteren. Nee, dan worden die woorden voor ons geest en leven. Dat zijn ze ook. Dat zegt Christus. Mijn woorden zijn geest en leven. Maar als zodanig worden ze door ons niet ontvangen. Maar Paulus dankt God als hij bij de Thessalonicenzen geweest is. Dan zegt hij, ik dank God dat gij dat woord hebt aangenomen voor wat het waarlijk is. Namelijk het woord van God. Als ze nou zo luisteren. Stel toch eens voor dat dat voor het eerst door mag dringen vanavond. Dat de Heere tot je spreekt. Echt, tot je ziel spreekt. Ik ben jouw heil alleen. Wat denk je wat er dan gebeurt? Dan buig je voor de Heer. Dan verlies je het van de Heer en mijn grachten. Hij heeft daar lust in. Dat is nou zijn welbehagen om zondaren van hun zonde te bevrijden in en door Jezus Christus. Daar kunnen we ook niet meer blijven die we zijn, gemeente. Als wij uit die ellendige doodstaat worden opgericht door Gods genade. En dat is bij David ook gebeurd. David is ook aan de weet gekomen wat voor mens dat hij was. En wat komt dat ook in deze psalm openbaar? Waarschijnlijk is psalm 25 gedicht in de tijd dat hij door zijn zoon Absalom naar de kroon werd gestaan. Dat moet een bizarre tijd voor die man geweest zijn als je eigen kind je van de troon wil stoten. En dat was toch aan de hand. Maar in deze psalm spreekt hij niet over de zonde van Absalom. Nee, hij spreekt over zijn ongerechtigheid. In vers 11. Heer, om uw naams wil vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. En dan groot in de betekenis van talrijk, heel veel. Zo kijkt hij dus tegen zijn zonde aan. Hij verdoezelt ze niet. Nee, zegt hij, mijn ongerechtigheid is groot. En hoe kan hij er vanaf nou alleen maar, en dat blijkt door een appel te doen op de naam van God. Die naam speelt een centrale functie in deze psalm. Iedere keer komen die naam Heere tegen, dat is de God van het verbond. Dat is die God die ondanks onze ontrouw de getrouwe blijkt te zijn. En dat schittert in deze psalm ook. Iedere keer komen dat woord waarheid tegen, dat ziet op de trouw van God jegens zondaar. Nou, als er één is die dat in zijn leven heeft mogen leren, dan is het David wel geweest. En vandaar dat hij hier een appel doet op de naam van God, daarmee grijpt hij God in zijn hart. Hij kan het ook alleen maar doen, niet om iets in David. Hij zegt het tegen zijn volk Israël ook zo. Ik doe het niet om uwentwil, het zij u bekend, o huis Israëls. Ik doe het om mijn grote naams willen, dan mogen wij weten dat die naam het allerheerlijkste is geopenbaard in de zoon van zijn liefde. Ik doe het om Jezus wil. Om uw naams wil. Nou, dan is die hier aan het goede adres. Want hij roept God als Heere aan. Als die getrouwe God. Die trouw is gebleven. Ondanks zijn ontrouw. Want als je moet zeggen dat je ongerechtigheid groot is. En hier spreekt een kind van de Heere. Dat moeten we niet geringachten. En dan een appel doen op de naam van zijn God. Maar dat maakt de zonde des te pijnlijker. Dat zeg ik er gelijk bij. Vroeger zei men wel eens, Gods volk zondig niet goedkoop, en ik denk dat dat waar is. En als je daar oog voor krijgt, dan gaat de pijn zich dubbel laten gelden in je leven. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. En dan gaat het hier zelfs zo ver dat David zijn zonde van zijn jeugd ook nog eens terugkrijgt. In vers 7 zegt hij: gedenk niet de zonde van mijn jeugd, nog mijn overtreding. Hij worstelt dus met de zonde van zijn verleden. Dus heel dat zoete beeld van David met een harpje bij de schapen kunnen we dan ook begraven vanaf vandaag. Ook hij heeft kennelijk jeugdzonden gehad. En wel zulke dat hij er hier nog op terugkomt. En nog vraagt om er niet meer aan te denken. En dat heeft natuurlijk ons als jongeren ook heel wat te zeggen. Juist in onze jonge tijd kunnen we zo bezet zijn met alles buiten God en buiten Christus. De wereld heeft ook zoveel te bieden voor ons als jonge mens. Behalve voor de Heer Jezus, daar is geen plaats. En wat is dat ook weer pijnlijk gebleken de laatste weken. Heel ons land wordt vergiftigd met zogenaamde billboards. En je schaamt je soms op wat erop staat. Dan moet je gaan preken en dan zie je zo'n bord en dan denk je, oh, 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 oh. Maar als er een man is ergens in de Albassewaard die Jezus redt op zijn dak zet, dan past dat niet in het landschap. Alsof al die smerige borden met die vuile teksten daar wel in pas. Zonde van onze jeugd. Nou kijk ik naar de ouderen. En dan kijk ik dus ook naar mezelf. Hoeveel van ons zullen zich daarin niet herkennen. Met schaamte. Paulus zegt dat ook. Dat zijn de dingen waarover men zich nu schaamt. En ook in onze gemeente waar de jongeren groot komen. En ik zie gelukkig heel veel jongeren in de kerk. En ik ben daar buitengewoon verblijd over. En ik wil de jongeren vragen. Blijf dat vooral doen. Want hier is de bediening van de verzoening. Hier is de plaats waar de zonden worden weggenomen. Ziende op de Heer Jezus Christus, die hier gepreekt wordt, zondag en zondag, als de enige weg des behouds. Kijk, en dat is natuurlijk de eerste list van Satan, om je daarvan af te brengen, dat hij zegt, die kerk, joh, die saaie boel, vooruit, joh, blijf lekker liggen zondagmorgen, het is gisteravond laat geworden, vooral niet gaan. Hij weet dat dit het middel is waarvan de Heer Jezus zich bedient, om jouw hart in te winnen voor hem. Oh, en dan ben ik ook zo blij dat er nog vele jongeren zijn die toch vragen naar de Heer en aan zijn sterke door omstandigheden. Ben ik pas 3 keer achtereen in een periode van 1 week of 6 door jongeren gevraagd om te spreken. Ene keer op donderdagavond, de andere keer op vrijdagavond en een keer op zaterdagavond. En daar waren alle avonden minimaal 300 jongeren aanwezig. En dan kun je alleen maar verwonderen dat hij zegt, daar is toch nog ook bij onze jeugd een honger naar de Heer Jezus Christus. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Ze kwamen alleen maar op het woord af. Verder was er niks. Hè? Geen toeters en bellen of zo. Nee, het woord. Vanavond onder het zingen van die psalm, denk aan het vaderlijk meedogen. Schoot mij ineens te binnen hoe op de eerste avond dat ik sprak voor die jongeren, er na aflopen jongen bij me kwam en die zei, dominee, weet u nog dat u daar en daar gepreekt hebt? Nou, dat is jaren geleden dat ik in die gemeente geweest was. En toen zei hij, na afloop van de preek hebt u alleen maar gebeden. Denk aan het vaderlijk meedogen. Heere, waarop ik biddend pleit, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van de eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch in genaam uw goedheid eer te geven. Hij zegt, dominee, dat was het middel voor mij, om op de knieën voor de Heere te brengen. En sinds die tijd mag ik de Heere vrezen en lief hebben. Wat een psalmvers al niet kan doen. De organist heeft ook gepreekt. En zo wordt alles dienstbaar gemaakt. Aan de uitbreiding en de instandhouding van het Koninkrijk van God. En daarom, jonge vrienden. En natuurlijk ook de ouderen. Hier moet je zijn. Hier wordt de rust geschonken, het vette van zijn huis gesmaakt. Hier maakt hij je dronken van de liefde. Nou, daar wil je toch bij zijn. Vrezen. U zult natuurlijk wel begrijpen dat de Heere vrezen niet de betekenis in zich geeft van bang zijn voor de Heere. Maar wel, en laat ons dat ook vanavond benadrukken. Respect, heilig ontzag voor de heilige, rechtvaardige God, die een ontoegankelijk licht bewoont en die alleen in Christus Jezus een goedertier, een vader is. Buiten Christus, een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. De heilig van ogen, dat hij ook maar één zonde door de vingers zou zien. Nee, dat heeft zijn zoon zijn leven gekost, zijn bloed gekocht. Zo heilig is God, dat er alleen verzoening nodig, mogelijk is door voldoening. Anders is er geen zaligheid, geen vergeving, geen redding, geen verlossing. Vrezen van de Heere, dat is met diep ontzag. Maar wel vanuit de liefde de Heere dienen. Dat gaat dan samen op. En dan is er ook een belangrijk kenmerk in deze psalm aanwezig, waardoor je die vrezen van de Heer ook mag kennen. Herkennen in vers 9 wordt op 2 keer gesproken over de zachtmoedige. Dat kunnen we ook vertalen met de ootmoedige. Nou, dat is een van de voornaamste kenmerken van de vrezen des Heer. En wie heeft ons dat heerlijker geleerd dan de Heer Jezus Christus? Want hij zegt tegen zijn kerk, zijn discipelen, leert van mij. En dat ziet op een doorgaand proces, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Dus om ootmoed te leren, is het nodig dat wij aan de voeten van de Heer Jezus verblijven. Hoe heeft Gods eigen Zoon juist zijn leven in ootmoed en nederigheid doorgebracht? En dat leren we alleen van Christus wegen, gemeente. Dat is nooit geen vrucht van eigen akker, want de mens zelf is, ja, is helaas, ik moet het u zeggen, hoogmoedig. Zoekt ook altijd zichzelf en vaak ten koste van de ander. Maar wie de Heere mag vrezen, die weet van de ootmoed, van de kleinheid, van geringheid, juist in de ogen van die heilige, majesteitelijke God en Heere. Stel je eigen zondige leven daar eens tegenover. O, dan buig je toch. En je doet het nog met graagte ook. Buigen voor deze God. Om genade smeken. Net als David, Heer, om uw naams wil, Heer. Vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. Nou, maar waar moest hij dan naartoe met zijn zonde? Ja, naar de dienst der offeranden, dat had God gegeven. En nu mogen wij, zonder offers te brengen, tot de Heer Jezus gaan. Want Hij is zelf het offer. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon, heeft Abraham tegen Isaac gesproken. En hij doelde op de Heer Jezus Christus en zo is het ook gegaan. Hij is het offer. En hij is de hoge priester tegelijk. Wat is dat ook een geweldig wonder, niet waar? Nou kunnen al die runderen, al die ossen, al die schapen, al die geiten heerlijk blijven grazen. Er hoeft er niet één onder het mes, omdat die dierbare borg en zaligmaker zich geheel vrijwillig overgegeven heeft tot in de dood van het kruis. Hij heeft ook gezongen: Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Hij heeft ook gebeden: leid mij in uw waarheid, dat wil zeggen in uw trouw. En weet u wat dat voor hem betekende? Ik zal het u zeggen. Jesaja 53, leid mij in uw waarheid. En dan lees ik in Jesaja 53, als een lam is hij ter slachting geleid. Met eerbied gesproken, dan wordt hij uit de wei gehaald. Om in u en mijn plaats die weg te gaan. Want het behagen staat er dan de Heere hem te verbrijzelen. En hij heeft hem krank gemaakt. En hoe gaat hij die weg? In volkomen overgave, als een schaap dat stom is voor het aangezicht van zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En dan heeft God onze aller ongerechtigheid in datzelfde Jesaja 53 op hem doen aanlopen. Nou, zo is hij nu voor u en mijn zonde gestorven. Ik heb er afgelopen zondag over gepreekt, Romeinen 5. Ik heb nog overwogen om die preek hier te houden, maar ik was van de week zo door deze psalm meegenomen dat ik denk, nee, ik ga toch hierover preken. Maar ik mag u wel zeggen dat er staat in Romeinen 5, Christus, toen wij nog krachteloos waren, is de zijne tijd voor de goddeloze gestorven. En dan nog een keer, want Christus is voor ons gestorven, toen wij nog vijanden waren. 2000 jaar geleden, we moesten nog in zonden ontvangen en geboren worden en hij liet zijn bloed al vloeien voor u en mijn zonde. Ach, als je toch zo op de Heer Jezus mag zien. Dan kun je begrijpen dat de bruid uit het Hooglied zegt, hij kusse mij met de kussingen van zijn mond. Dan begeer je met hem te verkeren, zoete gemeenschap met hem te proeven en te smaken. Nou, dan gaan we door de knieën, zo eenvoudig is het eigenlijk. Buigen voor de Heere, dan smelt alle hoogmoed weg als sneeuw voor de zon. En dan komt er plaats voor verwondering en voor aanbidding vanwege dat volkomen heilswerk door Christus volbracht. En moest kijken wat een zalige vrucht je dan mag genieten. Van dat eenvoudige vertrouwen op de Heere. Zijn ziel zal vernachten, staat er dan in het goede. En zijn zaad zal de aarde beërven. Het was in Israël gewoond om buitengewoon gastvrij te zijn. Dat hoort tot de Oosterse cultuur. Een goede gastheer in Israël die zei niet kom er even langs. Nee, die zei kom eten en slapen, overnachten. Men wilde de gast altijd het idee geven, je moet je hier thuis voelen. En wij zijn dat natuurlijk toch een beetje kwijtgeraakt. Alleen, die gastheer wilde dat je je thuis voelde, daarom bleef je eten, daarom bleef je slapen. En slapen en je thuis voelen, dat gevoel hebben wij ook nog wel, denk ik. Dat hoort bij elkaar. Wij slapen ook het liefst in ons eigen bed. Het is nou de vakantietijd en dan is het heel fijn als je een paar weken weg geweest bent. Maar een heerlijk moment als je weer in je eigen bedje kruipt. En het overkomt u misschien ook wel eens dat je s'avonds in bed kruipt. En dat je je zo thuis voelt in je eigen bedje dat je tegen de Heere zegt. Ik doe het wel eens hoor, dan zeg ik Heere, wat hebt u toch goed voor me gezorgd. Ik mag hier nou heerlijk in mijn bed liggen. En mag ik nou ook stil en gerust slapen. Het is heel bijbels hoor. Denk maar aan Psalm 3. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heeren trouw bewust tot ik verfrist ontwaak. Nou, dat vernachten, daar gaat het hier over. In het goede. En dus vertrouwd raken met het goede. En dan met je ziel. Dat wil zeggen met je totale mensheid. Vernachten zo met de Heere verblijven. Want dat is dat goed. Het is mijn goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. Nou, dat geeft gevoelens, hè? Dat begrijp je wel. van veiligheid, van geborgenheid, van overgave ook. Oh, wat heerlijk als je aan hem mag toebetrouwen, helemaal. Dat blijkt, ik vertrouw op u, hè. Dat komt ook weer terug in die psalm hier. Ik hef mijn ziel op tot u, ik vertrouw op u, Heer. En het laatste van de psalm weer, ik betrouw op u, Heer. Dat je helemaal aan hem overgeeft. Dus bij dat goede hier, dat vannacht in het goede, moet je niet denken aan het tegenovergestelde van het kwade. Nee, het goede hier als het genieten van de goede dingen. Mag ik het zo zeggen, ervaren dat God zorgt voor een gespreid bedje in je leven. Dat je het goed mag hebben. De omstandigheden verkeren, dat je je goed voelt. Nou, dat staat haaks op het denken van mensen die geen tijd hebben om van God te genieten. Mag ik het zo zeggen? Zo druk hebben met van alles en nog wat. En daar is natuurlijk onze tijd heel kenmerkend voor. Nergens geen tijd meer voor. En je vraagt je af, hoe kan het toch bestaan? Ik bedoel, bijna alles wordt voor ons gedaan. Je kunt zo gek niet verzinnen of het wordt voor ons gedaan. En dan toch maar geen tijd, geen tijd. Maar nu is tijd nemen voor de Heere, zodat Hij werkelijk zich kan laten genieten in je leven. Misschien ga je er wel prat op dat je heel je leven hard gewerkt hebt en hard voor je dit gedaan hebt en hard voor je dat. Maar hiermee heb je misschien wel helemaal opgeofferd voor dit en voor dat. Maar de vraag is dan, was er nou ook plaats voor het offer van de Heere Jezus? Want dan kunt u wel tevreden zijn over uzelf, maar God is het niet. Want wie aan zijn zoon voorbij gaat, die gaat aan de Heere zelf voorbij. Maar David mag hier, omdat hij de Heere vreest, vernachten staat er in het goede. En voorwaar, hij heeft niet gemakkelijk hoor, u moet niet denken dat het hem voor de wind gaat als hij deze psalm leest. Nou, ik heb wel gezegd, omstandigheden waren buitengewoon droevig. Achtervolgde zijn zoon Absalom. Hij spreekt in deze psalm ook over de vijanden, over vele benauwdheden, over vijanden die zich alleen maar uitbreiden, te vermenigvuldigen zich. Nou, dat gaat hard, dat weet u. En dan ook zijn zonden die hem kennelijk te neerdrukken. Maar dan toch, hè, je ziet als het ware een scharnier in deze psalm. Eerst de zonde, daarna de vijanden, maar daartussen, dat wie is de man die de Heere vreest? Ik zal hem onderwijzen, de weg die hij te verkiezen. Hij zal vernachten in het goede. En David gunt zichzelf kennelijk de tijd daarvoor. Hij voelt zich thuis bij zijn God en Heere. Want wat is er aangenamer dan te verkeren in de nabijheid van de Heere Jezus Christus. Ik denk aan Maria. Laat Martha dan maar werken. Die had het ook druk. Maar zij zat aan de voeten van Jezus. Ze kon niet uitgeluisterd raken. Nou, hier vijanden van binnen. De zonde, vijanden van buiten. De belagers die hem benauwen. En dan toch daartussenin. Overnachten in het goede. En onmiddellijk is daar dat prachtige woord erbij. Zijn zaad zal de aarde beërven. En wat zie je dan waar? Nou, dat vannacht in het goede, de omgang met de Heere zich niet beperkt tot de enkeling. David denkt ook aan zijn nageslacht, aan zijn zaad. En dat moet ons niet verbazen, zeker niet met zo'n zoon die achter je aan zit. Dat heeft hem niet onverschillig gelaten. Als hij straks sterft, dan roept hij uit, mijn zoon Absalom, och, dat ik voor u gestorven was. U nagaan, hoeveel die van hem gehouden heeft. Maar als er iets van die liefde Gods in ons wordt gevonden, als daar de vreze des Heeren wordt gevonden bij u en mij, als daar het vernacht is in het goede, dan kan het toch niet zo zijn dat dat beperkt blijft tot je eigen kleine kringetje waarin je begeeft. Dan denk je in de eerste plaats natuurlijk aan je nageslacht, aan je zaad, dat doet David hier ook. Je kinderen, je kleinkinderen, allemaal delen, maar ook je broers en je zusters in die genade. Hier de aarde berven, dat ziet op het land Kanaan. Dat is het land der belofte dat God aan het volk heeft gegeven. David bidt er hierom, dat ze daar toch vooral mogen blijven wonen. En gelukkig mogen ze tot op de dag van vandaag daar verkeren. Zij het als ze lange tijd weg geweest zijn, maar ze zijn er weer. God gaat nog grote dingen met dat volk doen. Kijk eens, want David blijft niet steken, ja in deze tekst dan wel, maar aan het einde van de psalm merk je wel dat hij doorstoot naar dat hele volk, want God heeft een verbond opgericht met dat volk, nietwaar? O God, staat er dan in vers 22, verlos Israël uit al zijn benauwdheden. En die landbelofte, dat weet u, dat gold alleen het volk Israël, maar was schaduwachtig voor dat koninkrijk der hemelen dat komen gaat. Wanneer hemel en aarde verenigd samen worden, en als wij dan hier en nu door Gods genade in de vrezen van de Heere mogen wandelen en mogen liefhebben, ziende op de overste leidsman en de volleinde des geloofs, de Heer Jezus Christus, om nu met onze zonden bij hem te schuilen, dan mogen we weten dat daar toekomst is. Op grond van dit woord, dan zullen wij dat koninkrijk der hemelen beërven om Jezus wil. En zo worden we geleid naar de verborgen omgang met God. Dan staat er in onze tekst: de verborgenheid des Heren is voor degene die hem vreest. Wat is dat dan? De verborgenheid van de Heren. Is dat iets geheimzinnigs? Houdt God zich zo verborgen? Zo wordt dat soms wel eens met het oog op de Heer Jezus gezegd. Ik heb dat meerdere keren gehoord en misschien herkent u het, misschien niet. De Heer Jezus de meest verborgen persoon zou zijn. Nou, daar gaat het hier nou precies niet om. Want God heeft zich juist in zijn Zoon geopenbaard. Niemand heeft ooit God gezien. Maar die in de schoot des vaders is, dat is de Heer Jezus Christus. Die heeft hem ons verklaard. Die heeft hem ons geëxegetiseerd. Door zijn woorden is daar kennis van God te krijgen in het aangezicht van Jezus Christus. Want zegt hij, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En dan moet je eens kijken hoe God zich bekend gaat maken. Het is onvoorstelbaar, maar dan komt hij in vlees en bloed naar ons toe. Gewoon net als wij zijn. Hij wordt geboren uit een moeder, net als wij. Zo komt God naar ons zondige mensen toe. In alles ons gelijk geworden. Hij heeft onder ons gewoond, zegt de apostel. Nee, verborgenheid betekent hier de verborgen omgang. Zoals dat zo mooi geëxegetiseerd is in het zevende vers. Gods verborgen omgang. Daar heb je eigenlijk al de exegese van wat verborgenheid is. Verborgen omgang is vertrouwelijke omgang. Dat is intieme omgang. Er kan dus alleen maar vertrouwelijke en intieme omgang met God zijn in de vrezen des Heren. Anders kan het niet. Dus we kunnen een kind van de Heren zijn, maar we kunnen zo ver weg zijn van de vrezen des Heren. Dan is er ook geen intieme omgang met de Heer. Dan is er niks. Dan zijn we zo dood als het maar zijn kan. Maar in de vrezen des Heer is daar de verborgen omgang met de Heer. Die verborgen omgang ziet op de vertrouwelijkheid. Het is misschien wel aardig om te weten dat vanuit het grondwoord dat hier gebruikt wordt in het Hebreeuws, de oorsprong komt van het woordje kussen. Een kussen waarop men samen zat in het oosten om met elkaar diepgaand van gedachten te wisselen. Om heel intieme dingen met elkaar te bespreken. Dat is de diepste betekenis. Moet je voorstellen dat God zo ons dat beeld voorstelt. Samen op een kussen. De Heer met de zondaar. En dan in de betekenis van dat ze samen een geheim kennen. En dat geheim is de Heere Jezus. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En dat heilgeheim, dat blijkt dus alles te maken hebben op grond van deze tekst met het verbond dat God met David in dit geval heeft gesloten. Er staat ook en zijn verbond om hun die bekend te maken. Een geheim dat dus deel uitmaakt van het verbond. Je zou het zo kunnen zeggen, vanwege en door het verbond wordt die zo vertrouwelijke omgang met God zichtbaar. Want dat verbond gaat helemaal van de Heer uit. Hij is begonnen. Dat zal iedere zondaar zeggen die de Heer heeft lief gekregen. Wij hebben hem lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Daar komt het echt vandaan. En dat begint al, die liefde, begint hij al te openbaren. Door ons in een christelijk gezin geboren te laten worden. Door ons te laten dopen. Het bloed van de Heer Jezus Christus aan onze voorhoofden te bevestigen. Alles wat hier in de kerk staat, aan doopvont, aan avondmaalstafel en het woord. Het is alles prediking van het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, dat reinigt van alle zon. Zo lief had God de wereld, zegt Jezus daar zelf van. Dat hij mij daarvoor gegeven heeft. Opdat. En dat was dus de bedoeling. Opdat je in mij zou geloven. En opdat je niet verloren zou gaan, maar eeuwig zou leven. Heil geheim. De Heer heeft zijn woord aan ons gegeven. Ik was van de week in gesprek met iemand en toen zei ik, joh, ik ga over Psalm 25 preken. Toen zegt hij, ik heb een preek gehoord van professor Dr. Velema over Psalm 25. Staat op internet, moet je eens kijken. Dat heb ik gedaan. Dus ik heb zitten luisteren, prachtige preek. En daar zegt hij, op grond van dat verbond waarover hier gesproken wordt, God wil ons niet kwijt zijn. Nou citeer ik woordelijk professor Velema. God wil ons niet kwijt zijn. Kijk, wij zijn de Heere wel kwijt. Wij hebben afscheid van de Heere genomen, nietwaar? Maar je moest opletten wat er direct gebeurt in dat paradijs. De Heere God riep Adam, waar ben je? Hij wil ons niet kwijt. En er is alles aan gelegen om ons als het ware terug te veroveren. Nou, zo lief heeft hij het nou dat hij zijn zoon gegeven heeft. Opdat je niet verloren zou gaan. Maar leef door het eenvoudig vertrouwen van je hart met al je zonden aan hem. God zoekt dus contact. Hier en nu in de prediking. God zoekt die verborgen omgang met zondaar. Zo wil God zich aan ons geven. In grote vertrouwelijkheid. Fijn dat hij onder de prediking onder vier ogen neemt. Want zo zijn we begonnen. Dat we zo zouden luisteren. Helemaal voor onszelf. Voor ons persoonlijk. Ten slotte gemeente. Verborgen omgang. Je merkt wel in deze psalm hoe dat gestalte krijgt. In dat gebedsleven. Hij spreekt allereerst uit dat hij zijn ziel opheft tot de Heer. En vervolgens zijn vertrouwen aan de Heer geeft. Hij vertrouwt de Heer op zijn woord. En dat is nodig. En dan gaat hij zijn zondige leven blootleggen. Dat is nodig. En dan gaat hij goed van God spreken. Dat is nodig. Dat maakt allemaal deel uit van die verborgen omgang met de Heer. Dat is dat vertrouwelijke spreken met hem. Naast hem, weet u, op dat kussen zoals we dat zeiden. En dan ook nog al zijn noden bij de Heer brengen. Dat hij door vijanden belaagd wordt. En dat ze hem haten met een wrevelige haat. En dat ze het op zijn leven voorzien hebben. En dat hij het benauwd heeft. Dat behoort ook tot de verborgen omgang. Om nou al je bekommernissen op hem te werpen. Want hij zorgt voor u. En dan tenslotte. Het kan niet anders. Als dit al zo rijk voor ook de Jood David van betekenis mocht zijn. Voor zijn zaad van betekenis mag zijn. Voor het volk van Israël tot betekenis mag zijn. Deze verborgenheid is geopenbaard geworden. Ook aan de heidene gemeente. Want degene die geen Jood is van geboorte. Is een heiden in de schrift. En zo is dat evangelie tot ons gekomen. En de Efeziërs zijn daar het beste voorbeeld van, denk ik. Want als er toch één stad geweest is waar de goddeloosheid hoogtij vierde, was het in Efeze. En dan richt hij zich specifiek tot de Efeziërs. En dan zegt hij tegen hen, en ik citeer nu, dat de verborgenheid van Christus, die in de vorige eeuwen niet aan de kinderen der mensen bekend is gemaakt, zoals die nu geopenbaard is aan de apostelen, door de geest, namelijk dit, is nooit geopenbaard geweest tevoren, dat de heidenen mede-erfgenamen zijn van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten van zijn belofte in Christus, door het evangelie. En zo is dat woord tot ons gekomen. En Paulus zegt dan, de allerminste van al de heiligen is deze genade gegeven om onder de heiden het evangelie te verkondigen. De onaspeurlijke rijkdom van Christus. En wij mogen dat horen nu. Dat intieme gesprek wil God met ons voeren. Op deze wijze. Wel, zegt Paulus, en dan gaan we afsluiten. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kon begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte is, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat ook gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Daar zou je ook alweer een preek over kunnen houden, begrijpt u wel. Maar de Heilige Geest zelf geven dat dit woord voor ons allemaal, jong en oud, tot rijke zegen mag zijn. Omdat ook wij vernachten mogen met onze ziel in het goede. En wij de verborgen omgang met de Here mogen beoefenen om Jezus wil. Amen. Zingen wij die prachtige psalm. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Laat ons danken en bidden. O God, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. We hebben ons verlangen uitgezongen. Hoe brandde mijn genegenheid om 's Heren voor of in te treden. En dan hij, de Heer is zo goed en mild. Hij zal genade neergeven. We hebben over het goede gesproken wat u geeft. En dan ook dat goede niet in nood onthouden, zelfs niet in de dood, die in oprechtheid voor hem leven. O Heer, dan mogen we ons geborgen weten voor tijd en eeuwigheid. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Laat dat de uitkomst zijn van de prediking voor jong en oud. Heren, we hebben er maar wat van kunnen zeggen. Maar laat het genoeg voor ons geweest zijn. Genoeg om voor het eerst of opnieuw met onze zonden en ellende ons tot u ter genezing te wenden. Vergeef onze zonden. Zie ons aan in Christus. Neem onze dankzegging aan. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is uit de 10 geboden des Heren. Het 2e en het 9e vers. Ik ben de Heer uw God en Koning die van Egypte u bevrij. En ook het 9e vers. Och, of wij uw geboden volbrachten. Gemeente, verheft uw harten tot God. Ga heen in vrede, dragende met u de zegen van de drie-enige God. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijen blijven met u allen. Amen.